Hoofdstuk 7. Het verhaal achter het vertrek van Margarita. Deel 2. Waar waren we ook alweer gebleven? In Spanje zoeken de beide verliefden hun weg zonder familie om hen heen. We hebben nog wat meer achtergrondinformatie gehad over El Rubio en zijn ontmoeting met Maria Gomez, zijn hospita. En hoe zijn moeder en zijn zus hun best gedaan hebben om El Rubio een inkomen te bezorgen in Spanje. We zijn nog steeds niet terug bij de geliefde, omdat het verhaal van Margarita nog in de lucht hangt. De vorige keer heb ik met mijn vader gesproken en hem leek het beste dat Piotr het verhaal ging vertellen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd in Jamaica? Piotr had ervoor gezorgd dat we met z'n tweeën waren, door de winkel te sluiten en achter in de keuken te gaan zitten. Nou ja, zitten, we hielden onze posities, want ik zat op aanrecht en Piotr die liep rond. Ik ontdekte terwijl hij stond te praten dat zijn heen en weer geloop ook zijn manier was om zijn gedachten te ordenen. Soms stopte hij, soms liep hij aan één stuk door, heen en weer. Alleen al daarvan zou ik een filmpje moeten maken, maar dat heb ik nooit gedaan. Hij begon op een voor mij inmiddels bekende wijze. Ja, weet je Floor, dit is een groot verhaal en overspant eigenlijk het hele leven van Margarita. En het begint ergens in haar puberteit, maar misschien al veel eerder en... Ja, ik vraag me weer eens af waar ik zal beginnen en of dat uitmaakt waar ik begin. Dit verhaal komt niet alleen van mij, maar ook vooral van Anna. Zoals ik je vaker 's avonds laat zat te praten met je grootvader, zat Margarita te praten met Anna. En in die tijd had je nog geen televisie en brachten veel mensen de avond met elkaar door of net een spelletje of zo. Anna heeft geleidelijk aan het hele verhaal gehoord en dat begon eigenlijk al vrij jong in Jamaica. Margarita was als tweede dochter geboren in een welgesteld milieu van een koopman in 1915. En in tegenstelling tot haar oudere zus was Margarita allesbehalve meegaand. En dat is eigenlijk nooit veranderd aan haar. Of het nou verstandig was of niet, Margarita voer haar eigen koers. En daarmee bezegelde ze in zekere zin al haar lot. Of je zou kunnen zeggen dat was haar lot, want ze wist niet beter. Haar moeder, of beter de kindermeisjes die haar opvoeden, hadden hun handen vol aan Margarita, want regelmatig was ze nergens te vinden. Zeker voor een meisje was dat gedrag ongehoord en ze bracht dan ook veel tijd door in afzondering omdat ze haar opsloten in de hoop dat ze zo tot bezinning zou komen. Maar Margarita kwam niet tot bezinning. En zo besloten haar ouders haar naar een internaat te sturen toen ze 10 jaar oud werd. Margarita heeft dat altijd als een enorme afwijzing ervaren. Zij heeft zich nooit thuis gevoeld bij de nonnen die in het internaat de leiding hadden en nog strenger waren dan haar ouders en de kindermeisjes. Maar haar mening was niet relevant. Als meisje en als vrouw had zij zich te voegen. En als dat niet goedschiks ging, dan maar kwaadschiks. Daar kwam pas verandering in toen zij 17 was en er een Engelse dame bij het internaat op bezoek kwam die op zoek was naar een gouvernante voor haar kinderen. Of beter, een kindermeisje, zo bleek later. Die dame, die Helen heette, als ik het me goed herinner, had een man met een hoge functie bij de Engelse ambassade en die was gewend dat haar kinderen door anderen opgevangen werden. Maar ze wist de regels nog niet echt van het eiland waar ze nu terechtgekomen was. De nonnen wezen haar op oudere meisjes die al bijna klaar waren met hun scholing, maar de vrouw wilde dat het mooie meisje wat daar alleen aan de rand van het plein wandelde, de gouvernante van haar kinderen werd. De nonnen hebben hun best gedaan om het haar tegen te maken, maar ook deze vrouw was vastberaden. Ze wilde Margarita en het was geen enkel probleem dat ze jonger was en onervaren. Na overleg met Margarita's ouders werd besloten dat ze een half jaar lang zou verhuizen naar de woning van dit Engelse gezin om daar als gouvernante te werken voor de 3 kinderen. Margarita's mening werd verder niet gevraagd, wat betekende dat haar lijf wel meebewoog, maar haar hart gesloten bleef. Hier stopte Piotr even. Ja, het leek wel alsof hij zich op dat moment realiseerde dat hij iets vergeten was. Ja, ik bedenk me opeens dat ik iets heel belangrijks ben vergeten te vertellen, Floor. En dat heeft eigenlijk te maken, denk ik... Ik vertel dit even in grote lijnen en dan gaan we weer verder naar Spanje. Maar eigenlijk kan ik er niet omheen dat als ik Margarita recht wil doen, omdat ik je dan het complete verhaal moet vertellen. En dat is tegelijkertijd een heel mooi en een heel tragisch verhaal. En dat begint wanneer Margarita nog heel klein is. Op de dag dat Margarita voor het eerst naar de kleuterschool gaat, tijdens de eerste pauze, als de kleuters nog wat onwennig over het schoolplein rennen, ziet Margarita een heel klein, dun meisje met wat vettige haren tegen een muurtje staan, terwijl andere kleuters haar pesten. Blijkbaar kenden deze kinderen dat meisje al. Margarita, die juist groot en flink is, zoals we weten, en ook behoorlijk tegendraads, loopt daarop af en gaat tussen het meisje en die andere kinderen staan. Dat was alles wat ze deed. Maar blijkbaar is haar uitstraling al voldoende, want vrij snel zijn die kinderen weg en staat ze daar alleen met dat kleine meisje. Margarita probeert een gesprekje aan te knopen, maar het meisje zegt helemaal niks. De rest van de week is dat meisje ook niet op school en Margarita snapt er niks van. Ze vertelt hier overigens niks over thuis uit angst dat ze niet meer naar school mag, want het wordt er heel duidelijk gemaakt dat naar school gaan heel bijzonder is. Een week later komt het meisje weer naar school en gaat op de plek naast Margarita zitten. Die plek is leeg, want sinds het incident op de eerste dag wil niemand meer iets met Margarita te maken hebben. Maar ja, Margarita is gewend dat ze anders gevonden wordt dan haar zus en ook dan haar jongere broertje inmiddels, dus dat valt er niet zo heel erg op. Pas in de pauze lopen ze samen en begint het eerste gesprekje, wat het begin wordt van een heel bijzondere vriendschap, die voor allebei bepalend wordt hoe ze hun leven gaan leiden, al hebben ze daar op dat moment totaal nog geen idee van. En eigenlijk duurde dat nog wel enige tijd, want beide dames, met name Margarita, werden enorm kort gehouden. Het feit dat ze naar school ging en niet privéles had van een gouvernante, was al heel bijzonder in die tijd voor het soort gezin waar Margarita uitkwam. Vermoedelijk had dat te maken met haar vader. Hij was opgeklommen en inmiddels wel gesteld en keurig getrouwd met een vrouw uit de Engelse middelklasse. Beiden vonden dat hun kinderen deel uit moesten maken van de maatschappij van Jamaicanen en niet alleen van de Engelsen. Hun verwachting was dat Jamaica ooit onafhankelijk zou worden. En dan moesten hun kinderen ook daar hun weg kunnen vinden. Ja, dat was tamelijk vooruitstrevend om zo te denken in die tijd. Maar hoe vooruitstrevend ze ook waren, om met kinderen vanuit alle lagen van de bevolking in de klas te zitten, dat kon wel. Maar dat Margarita die kinderen ook mee naar huis wil nemen, ja, dat was een stap te ver. Nou ja, goed, je kan natuurlijk al aanvoelen. Evita, dat was de naam van dat kleine frele meisje, ja, die kwam uit zo'n beetje de grootste achterstandswijk van het havenstadje waar ze woonde. Het was ondenkbaar dat de beide meiden elkaar buiten schooltijd zouden zien. Dat was op zich ook geen probleem in die eerste jaren, maar dat ging wringen toen ze ouder werden. Inmiddels hadden ze hun namen verkort tot Evie en Marga en waren ze in vrijwel alles twee handen op één buik. Dat werd uiteraard versterkt door hun gedrag, altijd samen en door de vijandigheid van de kinderen om hun heen. Het ging vooral wringen dat niet kunnen ontmoeten buiten school, omdat Evie heel veel bronchitisklachten had en daardoor vaak niet op school was. Bovendien vonden de ouders van Evie naar school gaan ook niet zo heel belangrijk. Nou, dat stoorde Margarita natuurlijk, want die wilde haar vriendin elke dag zien. Ze hadden veel te bespreken. De beste oplossing die ze vonden was zingen bij het kinderkoor van de kerk. Dat oefende één keer per week, soms twee keer als er een feest was of zo. Ruim voordat het koor begon en ook nog na de repetitie trokken de dames zich terug op het kerkhof achter de kerk. En beide vonden dat een hele fijne plek. En dat hebben ze eigenlijk hun hele leven zo gevonden. Als er één iemand was die snapte waar Margarita mee worstelde thuis, dan was het Evie. Evie was ook de enige die Margarita vertrouwde, want ook de kindermeisjes gaven informatie door aan haar ouders wanneer ze niet volgzaam genoeg was. En ook haar familie. Als haar jongere broertje soms meeging, als Margarita Evie dringend wilde spreken en er was geen oppas, dan vertelde het broertje rustig waar ze was geweest en in welke buurt, terwijl Margarita gewoon tegen haar ouders had gezegd dat ze een extra koorrepetitie had. Maar terwijl de dames ouder werden en slimmer en handiger om oplossingen te bedenken, werden de zorgen van de ouders van Margarita groter. Want nu was Margarita nog jong. Maar wat als ze straks 14 of 15 zou zijn? Zij namen een voor Margarita en Evie dramatisch besluit toen ze Margarita op 10-jarige leeftijd naar het internaat stuurden. Alles wat Margarita in stelling kon brengen, heeft ze benut, maar tegen de macht van haar ouders en de gevestigde orde van de school, die natuurlijk volledig eens was met haar ouders, kon ze niet op. Als Margarita zich ergens alleen gevoeld heeft, jarenlang, dan was het daar, op het internaat. En alleen het sporadische contact met Evie hield haar op de been. Het is dat er hekken op het internaat stonden en dat je overal een sleutel voor nodig had, maar anders is Margarita waarschijnlijk wel ontsnapt uit het internaat. Maar ja, zoals dat wel vaker gaat, won ze onbedoeld de sympathie van de Engelse lerares. En als Margarita ergens goed in was, dan was het in taal. Niet alleen fysiek was ze sterk, maar ook verbaal. Haar dwarsheid kon ze goed verwoorden. Haar ouders konden ook maar moeilijk tegen haar op. En vanaf het moment dat ze kon lezen, las ze alles wat ze kon vinden. Met Evie, die in haar milieu enorm afwijkt, deelde ze die passie toen dat nog kon. En dat was voor beide een enorme troost. Op het internaat had ze amper contact met de andere leerlingen. Iets waar haar ouders enorm teleurgesteld in waren. Maar die Engelse juf zag haar talent en gaf haar meer ruimte en nam boeken voor haar mee en stimuleerde haar om te gaan schrijven. Achteraf heeft Margarita tegen Anna verteld dat dat het enige is wat ze aan het nonneninternaat heeft overgehouden. Iemand die haar zag zoals ze was. En niet gewoon als een meisje dat dwars lag. Die non heeft ze ook gevraagd om brieven te sturen naar Evie en dat is ook gebeurd. De dames hadden weer contact zonder dat hun brieven door anderen gelezen werden. En voor beide was dat van onschatbare waarde. Die brieven zijn nooit bewaard gebleven, want Margarita verbrandde haar brieven gelijk na lezing. Dat was de voorwaarde van de juf. En ook Evita leefde niet in een wereld waarin je elkaar brieven schreef. En zeker niet zulke persoonlijke als de dames deden. Dus ook die brieven mochten niet ontdekt worden. Goed, ja, dat intermezzo van Evita is eigenlijk heel belangrijk. En eigenlijk blijft Evie de belangrijkste persoon in het leven van Margarita. Ook als ze min of meer gedwongen wordt om gouvernante te worden van een Engels gezin. Later zal Margarita over haar tijd als kindermeisje zeggen: het heeft me meer opgeleverd dan ik toen kon hopen. Ik bewoog mij omdat ik moest. Ik hoopte meer bewegingsvrijheid te krijgen. En die kreeg ik ook. Meer dan ik ooit kon hopen. Maar daar wist ik vervolgens geen raad mee. Ik was gewend om tegendruk te krijgen, vaak forse tegendruk. Ik was niet gewend dat degene die bepaalde meebewogen. Er was er maar één in mijn leven die met mij meebewoog. En dat was Evie. Daar stopte Piotr en hoewel ik graag ook wat meer wilde horen, was ik ook wel geraakt. En ik snapte ook wel dat Piotr vermoeid was door dit hele verhaal. Maar tegelijkertijd van een groot geheim, wat ook in het huwelijk van Margarita en El Rubio speelde, had ik nog weinig gehoord. Misschien snap je nu, beste luisteraar, waarom ik soms vaker dan één keer per week naar Piotr toe ging.